Totopee, maart 1459. In de langste nacht van het jaar kleefde er bloed aan mijn voorhoofd. En mijn baby stierf. Eindelijk. Toen hij alleen nog maar zachtjes kon kermen, aaide Naa Lamile over zijn wang. Mooi, dacht ik, dat dat zijn laatste herinnering zal zijn. Ze lag vlak naast hem. Kind tussen ons beiden in en haar hoofd rustte tegen dat van mij. Naa Lamile's ogen glansden toen ze me verzekerde dat het niet meer al te lang zou duren. Zo God het wil. Ze fluisterde vooral omdat onze moeders allemaal aan het andere eind van de kamer sliepen. Maar Naa Lamile's stem zou het sowieso hebben begeven. Samen hadden we de afgelopen 3 nachten aan de zijde van mijn baby gebeden en gehuild. Ik hoorde haar amper en verstond haar nog minder. Terwijl ze hem aaide, had ze me aangekeken alsof ze verwonderd was over mijn irritatie, hoewel de zin, wat weet jij daarvan, niet over mijn lippen was gekomen. In een sowieso ondraaglijke situatie was dit een bijzonder vreemd moment. Naa Lamile wist altijd alles. Ik wilde op dit moment waarop het letterlijk om mijn eigen vlees en bloed ging, niet weer zo'n onwetende indruk maken. De noodoplossing aan mijn voorhoofd krabben. Krabben en daarbij vergeten dat ik bloed onder mijn nagels had. De paar kaarsen die Naa Lamile had weten te vinden en naast de deuropening had gezet, flakkerden. Zo is het toch ook bij Kofi gegaan, verluisterde ze zacht. Alsof ze mijn zoon niet wilde storen bij het sterven. Schande over mij. Dat was niet eens zo lang geleden. De stilte die daarop volgde, die vooral aan mijn schaamte en haar medelijden toe te schrijven was, begeleidde ons door zijn laatste martelende ademhalingen. De kaarsen huilden. Naa Lamile had buiten op het maanverlichte erf een bedje van palmbladeren gemaakt om het lijkje op te baren. Ze legde er een wit doekje bij. Een graf was er niet. De jongen had niet eens een naam, hij was immers pas 5 dagen oud. In elk geval was hij langer gebleven dan mijn eerste kind. Ook een jongen. Meteen na de geboorte had hij zijn ogen geopend en om zich heen gekeken en kennelijk beviel het hem niet wat hij zag. Hij verliet ons nog voordat ik hem op de arm had kunnen nemen. Naa Lamile drukte kort mijn hand, steunde op haar knieën en kwam overeind. Dat wilde ik ook doen, maar met grote moeite kwam ik slechts halverwege nog net in hurkhouding. Het werd tijd om hem naar buiten te dragen. Ik bleef op de grond zitten. Ze boog zich over een van de vlammen. Ik bleef zitten. Ik kon niet anders. Ze blies de kaars uit. Daarna de volgende en nog een. Tilde tenslotte het babylijkje op en droeg het onze kamer uit. Ik bleef zitten. Ik wilde niets anders. Het donker troostte me. Door de deuropening kon ik zien hoe Naa Lamile mijn baby in haar armen wiegde. Hoe ze zijn lichaam zachtjes op de palmbladeren legde. Hoe ze zijn hoofd liefdevol recht legde. Zijn lippen tegen elkaar drukte. Hoe ze haar tranen wegknipperde. Ik leunde achterover tegen de muur, deed mijn ogen dicht en dommelde in. Bij zonsopgang, zijn lichaam was nog warm, waren de oudere, spugende, tandenloze vrouwen het erover eens dat ik de hele zaak maar beter zo snel mogelijk kon vergeten. Ze zaten naast elkaar op de bank vlak voor onze kamer en observeerden het verloop van de ochtend. De tandenloze die het slechts kon zien, knikte gewichtig in de richting van Naa Lamile. En zei dat ik nog jong was en dat ik, zo God het wilde, vast nog 3 gezonde kinderen na elkaar zou kunnen baren. Of, giechelde mami Achite, die even stopte met bezemen, misschien alle 3 tegelijk. En alsof dat de beste grap aller tijden was, proesten ze het allemaal uit. Hun borstkas ging op en neer en al snel rolden de eerste lachtranen. Ik beet op mijn lip. Wisten ze dan niet dat de profetie luidde dat ik, de vrouw die door iedereen Ada werd genoemd, maar 1 kind tot in de volwassenheid zou begeleiden? Naa Odarkor, die massa's garnalen aan het frituren was die later naar de markt moesten worden gebracht, smeet haar waaier op de grond en sprong op van de vuurplaats. De tandenloze, die het slechts kon horen, moest ondersteund worden omdat ze zo hard lachte dat ze bijna van de bank was gevallen. Zo snel mogelijk vergeten. Ik vocht om elke herinnering aan hem. Uit alle macht hield ik de zurige geur van mijn zoon vast. Zijn gemurmel klonk nog na in mijn oren, alsof hij maar pas had opgehouden aan mijn borst te zuigen. En ik verlangde daarnaar terug, oh. Mijn barstensvolle borsten knepen haast mijn adem af.